de amateurvoetbalpodcast.
Welkom terug bij de amateur. Podcast, amateurpotje met Gerard Bos. Leuk dat je erbij bent, Gerard.
Ja, dankjewel, Ben.
Maurice Spaarhuis, natuurlijk topscheidsrechter in het amateurvoetbal. Kenan Doelmessoglu, toptrainer in het amateurvoetbal. En de kampioenenmaker Paul Krabbe ook terug van weg geweest. Goeiedag.
Hallo, Bert.
Zullen we eerst even beginnen met het belangrijkste en het meest droevige nieuws van de afgelopen dagen. Het overlijden van Theo Vonk. Naast betaald voetbaltrainer natuurlijk ook amateurtrainer. En ja, je bent eigenlijk wel een goede kennis, hè, van Theo, Kenan. Want daarom hebben we je ook uitgenodigd.
Ja, duidelijk. Lange periode met Theo kunnen samenwerken. En hier werd ik wel erg verdrietig om.
Ja, wat voor man is Theo Vonk?
Aan de buitenkant denk ik, als je hem kent, robuust, sterk,
stoer.
Stoer, ja zeker. En heel veel voetbalinhoud. Goede trainer. Ook wel een heel, heel lief mens wel. Maar je moest hem daarvoor wel kennen, zeg maar.
Nou, in mijn beginperiode was hij trainer bij Heracles Almelo, Theo Vonk. En ik was eigenlijk een beetje bang om hem te interviewen. Kun je dat begrijpen?
Ja, zeker. Want ik weet nog wel dat hij... als wij een wedstrijd hadden, natuurlijk de nabesprekingen. Nou, je ging met trillende knieën, benen, ging je die kant naar de vereniging. Om maar niet onder zijn ogen te komen, zeg maar. Want hij was wel van het harde aanpak. En ik kan me voorstellen, ook als je hem zo ziet, hij is groot, hè, imposant, best wel een strenge blik. Maar aan de andere kant wel een hele, ook wel een hele andere kant van zijn. Gewoon een lieve man wel ook wel.
Ik heb van heel veel voetbaltrainers wat geleerd. Hij was natuurlijk ook voetbalanalist bij Oost Binnenkampaal. Heeft hij jarenlang gedaan samen met Ton van Dalen en met Frans Leushuis. Natuurlijk ook was hij de analist toen Twente kampioen werd bij TV Oost. Maar hoe was hij als amateurtrainer?
Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk bij... Toen hij heeft mij... van Heracles destijds naar AZ gehaald. Nou, dan praat je nog steeds over betaald voetbal. Heb ik 5 jaar onder hem getraind, zeg maar, bij AZ. En vervolgens heeft hij mij naar Eintracht Nordhorn gehaald in Duitsland. Nou, dat was zeg maar top amateur, beetje Oberliga, Regionalliga. Daar hebben we het echt fantastisch gedaan. Nou, bij de amateurs vond hij het wel heel lastig bij de Tubantes. Daar heeft hij mij, hebben we ook nog samengewerkt. Ja, daar kon hij niet helemaal loslaten met het betaald voetbal. En dan wilde hij dezelfde dingen doen met die amateurspelers. Ja, dat ging niet altijd even goed, zeg maar. Hij is gewoon ook in de omgang, kan hij ook heel hard zijn. Dus daarvoor moet je hem echt wel beter leren kennen, zeg maar.
Paul, hoe herinner jij Theo Vonk?
Ik was bij Sportclub Enschede trainer en toen ging ik weg en Theo werd mijn opvolger. We hebben 1 keer een gesprek gehad, hoe de club in elkaar stak. Daarna hebben we elkaar eigenlijk heel lang niet gezien. Maar ik heb Theo wel gevolgd als trainer in de periode dat Kenan bij Eintracht Nordhorn zat. Want die hadden daar een seizoen. Dat was echt om niet te vergeten, want die speelde met Wolfsburg. De amateurmanschap van Wolfsburg, tweede helftal, speelden ze om de titel. En ik geloof dat ze over de 80, in de 80 punten hebben gehaald. Zijn gelijk geëindigd, Kenan, hè?
Ja, gelijk geëindigd. De doelsaldo beter van Wolfsburg. En toen zijn we geen...
Een paar goaltjes hadden ze meegemaakt,
ja, klopt,
hè?
Klopt.
Ja. Maar Theo, de informatie die ik altijd van Theo kreeg over Theo zelf. En dan van de spelers dan die met hem werkten. Theo had zijn spelers... In principe altijd super fit. Heel veel loopwerk deed hij erin. Hij had positiespel had hij erin. Er zat ook altijd koptraining in. Dus kopbal oefenen. En hele korte partijen. 2-2, 3-3. Dat is wat ik van spelers heb gekregen. En ja, wat de Kenan net zegt. Theo was heel duidelijk. En dan kun je zeggen, ja, dat is dan een beetje nors af en toe. Nou, maar hij was duidelijk. En ja, dat is de aard van de persoon.
Gerard.
Nou, ik heb één keer het genoegen mogen smaken om tegen hem te spelen. Ik was trainer bij Glanenbrug. Dat was toen op eerste klasniveau, toen Theo trainer was van Sportclub Enschede. Ja, ik bedoel, hoe herinner ik mij hem? Ja, eigenlijk als trainer van de tegenstander, aardig, vriendelijk. Een handje, een kop koffie vooraf en een biertje naar die tijd. En ik heb Theo een keer meegemaakt toen ik met Dave Bus, misschien bekend, voetballer van HSC, toen de tijd. Later ook bij de Graafschap, Go Ahead enzovoort. Die werd eens een keer gevraagd om bij Nordhorn op gesprek te komen. Daar ben ik met Dave mee geweest, dat vroeg hij mij. En toen zaten we bij de toenmalige president van Nordhorn aan tafel. In een leuk optrekje ergens achteraf. En ja, daar deed Theo zijn woordje ook. En ook op een, ja, wat Kenner ook al aangaf en Paul ook, op een hele professionele manier. Maar voor de rest heb ik geen bemoeienis gehad met Theo Vonk. Wat mij wel opviel, vanochtend las ik een stuk van mijn grote vriend in de Tubantia.
Leon ten Voorde.
Leon, dat Theo niet die waardering kreeg die hij eigenlijk had verdiend. Hè? Want
Twente,
ik las,
ja,
toen hij trainer van Twente was, ik heb begrepen, dat stond in het stuk, dat hij 3 keer achter elkaar, uit mijn hoofd gezegd, als derde eindigde met Twente in de Eredivisie.
Ja, klopt.
Nou, als je daar tegenwoordig mee komt, dan word je op de grote kar gehezen, bij wijze van spreken. Die waardering scheen Theo nooit echt gehad te hebben.
AZ was een grote liefde. En toen Twente kampioen werd in dat jaar, had hij de tranen in de ogen. Van,
ja, toch?
Ja. Dat was een hele emotionele man ook, hè?
Jazeker. Ja, dat was die ook, echt wel. Ik bedoel, wat hier ook aan de tafel wordt gezegd over zijn trainersloopbaan. Kijk, hij heeft op een gegeven moment is hij volgens mij naar Burgos gegaan, ja, en naar Spanje. Toen weer teruggekomen. Het is heel langzaam, zeg maar, richting. Bij AZ heeft hij het ook, denk ik, geweldig gedaan. We zijn ook nog kampioen geworden in de Eerste Divisie met hem. En vervolgens zijn we de jaar erop wel gedegradeerd. En ja, toen kwam Van Hanegem, toen is hij zelf ook verder gegaan. Maar goed, ik herinner hem mij als ja, gewoon ook wel een soort van een vaderfiguur wel. En hij kon hard zijn, maar ook wel heel, hoe het leven in elkaar stak, nam die ook wel in mee.
En sportieve kinderen ook, hè? Want zijn,
ja, zeker.
Die,
ja,
deed dan softbal uit hem opgezet.
Softbal, Brit en Kai.
Michel.
Kon ook wel, Michel. Ja, Michel. Ja, dat klopt inderdaad.
Terry. Zo nog een zoon,
ja,
van Theo.
Ja, klopt. Ja.
Theo heeft toen in de periode bij Spakclub een Tia gaat op het veld.
Ja, klopt.
Op een vrijdagavondtraining. En toen heeft de verzorger, Keer Stuut, die is, ja, daar in een geweldige sprint naartoe gegaan. En ja, snel was de ziekenauto er. En een paar weken later was Theo alweer, stond hij alweer op het veld.
Hij heeft je opgevolgd dan. Hij is jou opgevolgd bij Sportclub Paul, toch?
Ja, 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 maar,
ja,
maar dit verhaal
later
heb ik dan.
Later, oké. Okay.
Ja, ja, okay. Dat hoorde ik bij Sportclub nog wel eens, ja, dat verhaal. Ja.
En ik zag hem een paar maanden geleden bij zijn favoriete horecagelegenheid in Hengelo, de Appel. En toen schrok ik wel hoe hij eruit zag. Echt.
Ja, dat was ook zijn favoriete stek inderdaad. Ja. Smiddags met, ik weet nog wel, met Jimmy Vollenbroek.
Ja.
En ja, met nog een paar. Was het tafel 1, noemden ze dat. En,
onze oud-directeur Hennie Evers zat er altijd bij.
Ja. Nou ja, en zaterdagmiddag was ook wel een vaste prik. Toen had je ook nog altijd dat na de winkel, hè, na 5 uur, dat heel veel mensen daar kwamen. Had je zo'n buffet-achtig diner, mag je gewoon aan deelnemen. En dat was altijd wel, Theo was daar wel aanwezig en wel een gastheer daar.
Maurice, heb jij ooit een wedstrijd gefloten in het amateurvoetbal waar Theo Vonk de trainer was, of is dat voor je tijd geweest?
Ja, 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 nee, ik heb nooit het genoegen gehad. Nee.
Oké, okay, nou, tot zover.
De herinnering blijft, zeggen ze.
Ja,
dan
aan Theo Vonk. En Kai Vonk is ook nog collega hier bij Oost. Allemaal sterkte, de nabestaanden. Ja. We missen het stemgeluid van Rick Ardèche.
Ja, Bert, vertel.
Ja, nou, Rick kan er vanwege werkzaamheden, professionele werkzaamheden, niet meer bij zijn. Af en toe schrijft hij nog een keer aan, heb ik hem laten vertellen. Maar hij wenst iedereen veel succes toe. En hij vindt het wel heel erg jammer dat hij dit seizoen er vaker niet is dan wel.
Eigenlijk is hij de bedenker van de podcast, hè?
Ja, dat eigenlijk wel, ja.
Toch?
Want hij kwam een paar jaar geleden al een keer bij me. En jij bent destijds overtuigd om het te gaan doen. Dus wat dat betreft is het wel jammer dat Rick Ardèche.
Wat ik begreep, heeft hij jou al een paar jaar terug inderdaad al eens gepolst van, nou, goh,
Nee, het was anders, want hij heeft boekjes uitgebracht. Ik zei, joh, daar moeten we een mooie podcast van maken. En toen is het eigenlijk niet verder gekomen. En op een gegeven moment belde jij me een keer van, goh, Rick Ardesh heeft mij benaderd. Is dat wat voor jou? Want anders ga ik naar de krant, zei je toen. Ik zei, nee, bij Oost blijf. Ik zeg, met jou wil ik wel samenwerken. En toen hebben we de Gerard bijgezocht. En zo is het amateurpotje ontstaan, Paul.
We hebben Gerard erbij gezocht, maar...
Ja. Nee, je moest een character... Ja,
zeg maar.
Je moest een character... tegenover jou moet je een character zetten. Nou, jullie hebben allebei zijn een character. Dus,
er zijn momenten dat je Paul niet moet onderbreken. Dit was er zo.
Ik heb Gerard echt gemist in de zomerstop.
Ja, ja oh, daarover gesproken. Nou,
weet je, doe maar.
Wat heb jij in de zomerstop gedaan? Want zometeen gaan we het rondje even doen.
Paul heeft telefoon. Neem mij anders even op, Paul.
Ja.
Hey Rick.
Oké.
Ik bel je terug, we zitten in de opname.
Rick Ardesh.
Bert.
Je bent de zomer, de voetballoze periode wel goed doorgekomen.
Nou ja,
was je dan extra chagrijnig dat er geen amateur voetbal meer is?
Nee. Ja goed, los van het feit dat ik al een aantal jaren trainer ben. Ik vond het altijd wel prettig als het weer als het achter de rug was. Als de spanning van de kop... Zo, Paul, doe dat ding even uit, man. Hey. Dit gaat er helemaal nergens. Je bent nog weinig veranderd. Ik vond het altijd prettig als de spanning van de competitie... Zodra de spanning van de competitie eraf was... was ik ook klaar tussen aanhalingstekens. En tegenwoordig is het zo... ik doe dat trouwens niet. Dat er weer in blokken getraind wordt. Dan sta je te lang stil. Competities, met name op divisieniveau beginnen wat eerder enzovoort. Ik vond het nooit vervelend om even die zomerstop in te gaan. Maar natuurlijk, na een week of 4, 5, dan begint het wel weer te kriebelen. De BVO's beginnen. Nou, heel verhaal. Ik heb het zeker gemist. Zelfs Paul. Kwam ik op een gegeven moment achter. Ik mis een aantal mensen, maar wie ik kon zo wat namen noemen. En er ontbrak één naam. En toen in één keer belde Paul mij een keer. Toen dacht hij van, verdomme, ik mis Paul ook. Maar goed, wat is mij opgevallen? Nou, vroeg je dat niet?
Nee, we gaan even een rondje. Ben je nu klaar met je zomerverhaal?
Nee, mijn zomerverhaal die gaat veel verder. Want dit was een algemeen geleuter.
Oh, die mag je zo meteen nog even vertellen. Laten we eerst even.
Ik haal er drie dingen uit. Moet ik dat straks doen? Want dan ben ik te lang aan het woord.
Ja, juist.
Ik geef de bal even door.
Ja, oké, heel goed. We gaan eerst eens even een rondje langs de velden doen. We zijn 10 minuten onderweg. Het is alweer complete chaos. Paul, wat is jou het meest opgevallen afgelopen weekend?
Afgelopen weekend?
Ja.
Nou. Ja, bepaalde uitslagen die. Die had ik misschien iets anders verwacht, maar ja, goed. We zitten nog in de openingsfase, Bert. En er valt nog niet zo heel veel van te zeggen, toch?
Ja, wat vond je een verrassende uitslag?
HC verloren.
Ja, 0-2.
Ja, maar thuis tegen Hoogeveen had ik toch wel in ieder geval een punt verwacht.
Ja, de promovendus.
Ja, ik heb Roda gezien. Roda wint gewoon met 3-0. Een knap uitslag. En de ploeg die me het meeste positief verrast... en die heb ik 2 keer in de voorbereiding zien spelen. HHC Hardenberg.
Oké, 2 keer gewonnen van Almere en ook dit weekend van Barendrecht.
Ja, vind ik zeer positief. Ook toch vrij... Ja, behoorlijk wat nieuwe spelers erin. Echt goede spelers. En... ik verwacht heel veel van HRC.
Ja, want ze hebben 2 jaar erover gedaan om het helemaal door te kunnen selecteren. Kost dat 2 jaar in het amateurvoetbal?
Ik denk 3 jaar.
3 jaar.
Ik denk dat je een derde jaar kunt oogsten. En ze hebben toch, maar ja goed, ze hadden de selectie voor een deel al in januari al voor elkaar. En dan heb je de spelers, die haal je binnen, die je dus ook per se zou willen hebben. Die hadden zij al in januari. En er komt eind juni komt er nog een speler op de markt van FC Groningen. Die Schraal, rechtsbuiten. En die halen zij ook binnen. Nou, hij is ook een geweldige, geweldige speler.
En Mathieu Steenvoorde hebben ze nog opgehaald.
Die is na de tijd nog weer binnengekomen. Maar goed, we hebben Eikelboom al besproken. Hessel Eikelboom. Nou, dat is gewoon een geweldige speler. Die van Oldeveste komt. Oh, wat een prachtige voetballer. 1, 2 keer raken. Altijd de bal naar de goede kleur. Je kunt altijd hem zoeken. Ik heb de wedstrijd gezien die Maurice Paarhuis sloot tegen Excelsior. Was die ook weer goed op dreef. Maar ook tegen HSC 21, die oefenpartij, was die ook weer de man of... man of the match, zou ik gaan zeggen.
Heb je het over Maurice of heb je het over...
Eikelboom.
Ja, okay.
Over Paarhuis kom ik nog wel even terug. Maar hij vloot een puikenpartij, Gerard.
Oké. Okay.
Ja. Kenan, jouw nieuws van het afgelopen weekend naast het overlijden van Theo Vonk?
Nou ja, ik ben bij Neo HZVV wezen kijken. En ja, Neo natuurlijk vorig jaar nog eerste klasse. Die zijn natuurlijk gepromoveerd. Ik vond dat ze de eerste wedstrijd, nou, wil ik toch wel even zien. Stabiel, goed. Ik dacht dat ze meer verdiend hadden, met name de laatste half uur. Prima pot. Dus Job ten Tij met zijn ploeg heeft het goed voor elkaar op dit moment. Dus ja, dat eigenlijk een beetje.
En wij zijn heel wat kwijtgeraakt ook, Neo. Hè,
aan ja, spelers. Een paar jongens die zijn inderdaad vertrokken. Daarnaast 1-2 jongens heeft hij zelf kunnen ophalen. Maar desalniettemin, het grootste gedeelte is gewoon blijven. Prima. En voor de rest zelf ook even goede vakantie achter de rug. Op een gegeven moment had ik er ook wel heel veel zin weer in om mijn jongens weer te zien. En we zijn ook lekker bezig met de voorbereiding. Dus,
heb je in blokken getraind, Kenan?
Nee, dat doe ik altijd. Als ik nieuw ben bij de club, doe ik dat wel altijd. Dan wil ik eerst soort kennismakingstrainingen, noem ik dat. Ja. En dan uiteteindelijk, als ik dus mijn derde jaar bij de club. Nee, dan doe ik het niet in blokken. Nee. Want wij hebben natuurlijk ook de nacompetitie gehad. We hebben natuurlijk wat langer kunnen doorvoetballen. En dan is het ook wel even lekker om ook even afstand te nemen, zeg maar. En van de jongens. Ja. En van het voetbal heel even. Om dan weer lekker fris en fruitig.
Wanneer ben je weer begonnen?
Even kijken. 2 weken geleden zaterdag zijn we gestart.
Dan stop je ook een week of 6, denk ik.
We zijn er, maar goed.
Heel verstandig.
We hebben ook nog een afsluiting gehad met de selectie in Malta. We hebben een paar dagen Malta gehad met de selectie.
Ja, toen hebben we niet getraind, neem ik aan.
Nee, maar wel op andere dingen getraind. Maar dat was ook wel...
St. Julians.
Juist.
Veel loopwerk.
Ja, zeker. Van de ene barkruk naar de andere.
Maar toch wel opvallend. Jullie naar Malta, wel grappig. Want normaal gesproken gaan ze vaak naar Mallorca of...
We hebben goede veco, hoor. Deze jongens, de jaren voor zijn we in Valencia geweest. Nu Malta. Ik ben echt benieuwd wat er nu weer terecht gaat komen. Maar dat gaat vast wel goed komen, hoor.
Je gaat altijd mee, begrijp ik.
Zeker. Ik wil niks missen, hè.
Nee, je bent ook nog jong eigenlijk.
Het was ook nog mooi, want gisteren hadden we dan ook nog, zeg maar... we hadden donderdag, zaterdag getraind. Toen heb ik gezegd, zondag gaan we iets van teambuilding doen. Heb ik voetvolleytoernooi georganiseerd. Ik heb ontbijt voor die gasten geregeld. En we hebben... Malta is dan alles bijna opgenomen. Die nam zo'n cameraatje mee. En die hebben ze in elkaar gefranst. 3 kwartier lang. Ah, dat was een feestje om het weer terug te zien. Superleuk.
Was bestuurslid technische zaken ook bij jullie?
Nee, alles blijft daar, hè. Dat weet je.
Was Jordi niet bij?
Oh nee, Jordi was die niet bij. Nee.
Dacht ik.
Nee. Maurice, jij ook al druk bezig, hè? Want je hebt al wat wedstrijden gefloten in competitieverband.
Ja, nee, klopt. Nee, ja, goed, ik hoorde collega's inderdaad praten over zomerstop. Ja, dat zit er voor de topamateur scheidsrechter eigenlijk helemaal niet meer in.
Je bent toch wel op vakantie geweest, mag ik hopen?
Ja, jawel. Alleen... Ik heb het geluk inderdaad dat ik een vrouw heb die ook inderdaad een achtergrond heeft. Inderdaad altijd top gespeeld bij de Zweef. En we plannen de vakantie altijd wel enigszins zodat het goed past in mijn voorbereiding. De zaterdag 20 juli heb ik nog Spakenburg tegen Jong AZ gefloten. De 21ste zijn we vertrokken. De 3 augustus kwamen we weer. En de 4e heb ik weer gefloten bij Staphorst. Dus eigenlijk een zomerstop zit er eigenlijk niet meer in. Je hebt de competitie. Dan heb je de na-competitie. Nou, dan zijn de BVO's die beginnen. Nou ja, en wij doen inderdaad met de scheidsrechtenvereniging alle topamateurs in de regio voorzien van trio's. Nou ja, en dan fluit je zelf ook een paar wedstrijden. Dus eigenlijk echt een zomerstop zit er niet in. Met uitzondering van de weken dat je op vakantie
bent. Mag ik daar een vraag over stellen?
Zeker.
Want wat mij opvalt bij mijn club. Als voorbeeld, afgelopen zaterdag speelde Bombers een oefenwedstrijd tegen ON. En in die wedstrijd daarvoor ook tegen Vroomshoopse Boys. Komt een trio. Ook voor oefenwedstrijden. Is dat gemeengoed? Is dat te doen gebruikelijk? Want het viel mij gewoon op.
Ja, nou ja, dit is maar net wat de vereniging zelf wil natuurlijk. Okay. Hè? Kijk, wat dat betreft, alle regio's hebben een aparte scheidsrechtersverenigingen. En de meesten doen dat inderdaad via een scheidsrechtersvereniging. En dan vraag je gewoon van, joh, ik wil een scheidsrechter of ik wil inderdaad een arbitraal trio.
Dan kun je zelf aangeven of je...
Ja,
exact. Jij bent toevallig duidelijk, jij bent van de scheidsrechtersvereniging Nijverdal in omstreken. En dan, hoe werkt zoiets?
Nou ja, sinds 2 weken hebben wij met Den Ham, onze 50ste partnervereniging. En ja, je moet dat eigenlijk zien in de top is dat HAC, Excelsior, Staphorst, Genemuiden en Heino. Tot en met de 5e klas. En nou, die geven gewoon hun vriendschappelijke wedstrijden aan ons door. En tot op heden kunnen we dat allemaal goed voorzien van scheidsrechters. En indien gewenst assistent scheidsrechters. En meestal inderdaad alle clubs die op divisie spelen, die willen inderdaad gewoon een arbitraal trio.
En daar betaalt de club voor?
En daar betaalt de club gewoon inderdaad gewoon op exact hetzelfde wat een KNVB scheidsrechter betaalt. Dat betaalt de club inderdaad ook. En nou, dus dat zijn twee grote voordelen voor een club. Is één, is dat ze zelf dat allemaal niet hoeven te regelen. En plus, nou, wij regelen alles financieel met de scheidsrechters. En zij krijgen gewoon aan het einde van het jaar een jaarfactuur. Dus
het zijn dus niet alle clubs. En ik hoor jou 5 clubs op divisieniveau noemen. Niet alle clubs doen daar dus
aan. Nee, maar goed, we hebben natuurlijk in Twente hebben natuurlijk heel veel scheidsrechtersverenigingen. Ik ben al van Nijverdal, je hebt Almelo, je hebt Hengelo, je hebt Enschede, je hebt Oldenzaal. En nou ja, goed, de een die kan daar beter in voorzien dan een ander. En nou ja, dus er zijn ook inderdaad scheidsrechtersverenigingen die daar wel iets meer moeite mee hebben. Nou, dat is ook de reden dat wij inderdaad ook een Staphorst en een Genemuiden. Want je kunt je voorstellen dat het geografisch natuurlijk niet in onze regio ligt. Maar goed, dat gaat dan in goed overleg met de desbetreffende scheidsrechtsvereniging. En dat kunnen wij invullen. En nee, dat is voor onze leden natuurlijk ook hartstikke mooi. Want je kunt ze inderdaad een keer testen op een niveautje hoger. En ja, dat is alleen maar win-win situatie.
Maar jullie timmeren wel aan de weg met Nijverdal, met de scheidsrechtersclub. Want ik social media staan jullie altijd op.
Goeie voorzitter, hè?
Ja, een goede voorzitter. Die ja, niet alleen zichzelf promoot, maar met name zijn jonge scheidsrechters. Hij staat er altijd achter, ook al hebben ze een mindere wedstrijd gefloten. De voorzitter van de scheidsrechtersvereniging laat ze nooit vallen. Dat vind ik bijzonder mooi, Maurice.
Ja,
en overigens, ik heb al eerder gezegd, jij bent met hart en ziel bezig voor die scheidsrechters. Ik zou, als ik KNVB was, zou ik eens nadenken om zo'n vent eens in de zijs te halen om voor de amateurscheidsrechters wat meer, nog meer te gaan doen. Daar ben je uitermate geschikt voor, denk ik.
Nou, laatst stond er een mooi stuk in de Twentse krant Tubantia. Toen nam jij, het gaat over de fitheidstest voor amateur scheidsrechters.
Ja.
En ik vond jouw antwoord meer hout snijden dan het antwoord van Erik Brama. Dat denk ik van, joh, Erik Brama heeft de laatste jaren geen 5e klasse wedstrijd meer gezien. Want die lopen nog 3 keer heen en weer. Dan zijn die spelers ook dood en doodmoe. Want die staan nou niet zo heel vaak op een trainingsveld. En jij had volgens mij het enige terechte antwoord. Van, je moet niet alleen kunnen lopen, maar je moet ook met mensen om kunnen gaan als scheidsrechter.
Ja, goede conditie is een middel en het is geen doel op zich. En dat is wat ik aanhang. En nou, voor degene die het niet weten, op het moment dat je tussen de 1e en de 5e klas in reserve elftal een fluit, dan moet je sinds een jaar moet je inderdaad een fitheidsmeting lopen. En die telt voor een x-aantal punten mee.
10, toch?
Dat was 10. En die hebben ze nu verhoogd naar 20. En je kunt je voorstellen, net zoals dat er een scheidsrechter tekort is dat ook met waarnemers. Dus algelang hoe lager je fluit, hoe minder waarnemersrapporten krijgt. Dus op het niveau inderdaad dat je 5e klasse fluit, krijg je er maar 2 of hoogstens 3. Dat betekent automatisch dat die fitheidstest heel erg zwaar meerekent. En nou, daar valt wat voor te zeggen. Alleen ik vind inderdaad, een goede conditie is een middel om een goede scheidsrechter te zijn. Want hoe dichter je op het spel staat, hoe beter je dingen kunt beoordelen. Alleen het moet geen hardloopcompetitie worden. Nou, en dat is inderdaad wat ik ook aangaf in het artikel van de Tubantia. Ik zou meer voorstander zijn van een staffel, hoe hoger je komt, hoe zwaarder het meetelt. Kijk, want op het moment dat je richting de 1e klasse actief bent, ja, dan moet je gewoon een top conditie hebben. Alleen in de 5e klas worden ook andere dingen gevraagd. En waarom zei ik dat ook? Kijk, als voorzitter van de scheidsrechtsvereniging, je ledenbestand is natuurlijk heel divers, van 15 tot bij wijze van 85. Wat je de laatste jaren ziet, en dat zie ik ook binnen mijn vereniging, de wat ervarene scheidsrechter, over het algemeen houden het langer vol. En ook die moet je positief stimuleren. En dat betekent helemaal niet dat die maar in de middencirkel kunnen blijven. Alleen dat krijg je natuurlijk ook al terug in je rapport. Op het moment dat jij niet loopt, dan zul je ook mindere rapporten krijgen. Op het moment dat jij gewoon goede rapporten krijgt, nou, en dat is inderdaad mijn grote probleem met de wijzigingen die ze voorhouden. Omdat, ja, wat je helaas vaak ziet, is op het moment dat een jonge scheidsrechter zich ontwikkelt en die blijft elk jaar zijn stapjes maken. Nou, dan is dat prima. Maar we zien ook inderdaad bij een tegenslag, dan houden ze ermee op. En de oudere scheidsrechters, ja, ook met levenservaring, die houden het wat langer vol. En je moet beide kampen goed in je achterhoofd houden, omdat het gewoon belangrijk blijft. Het meest lastig is als we straks in de vijfde klasse gewoon geen KVB scheidsrechters meer hebben. En dat is waar ik een beetje bang voor ben.
Doen jullie ook adviezen geven aan de scheidsrechters voor de zomerstop?
Zeker, zeker. Ja, nee, je hebt inderdaad, en daarin inderdaad moet ik ook echt een compliment geven aan de KNVB. Die geeft ook trainingsschema's. En nou, die geven wij ook aan onze leden.
Kijk ik naar Bert. Bert, hoe was de schema's?
Ik heb geen schema ingezien, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik heb wel heel veel gewandeld. Want mij, die conditie, ik fluit omdat ik wil ervaren wat het vak van scheidsrechter inhoudt. Ik heb nog wel een dingetje over die fitheidstest. Want ik heb hem afgelopen jaar ook gelopen. Ik heb niet heel hoog gescoord. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Kijk, de KNVB leert je als voetbaltrainer altijd arbeidsrustverhouding. Want er schijnt heel veel heel belangrijk te zijn. VC3, VC4. Wat schetst mijn verbazing? Scheidsrechter, ik heb gefloten zaterdags, floot ik, zondags floot ik. En ik moest op maandagavond moest ik de fitheidstest doen. Nou, je bent voetbaltrainer.
Ja, nou, dat gaat hem niet worden.
Ongeloofwaardig, die fitheidstest. Nee. Dat heb ik dus ook aangegeven bij de KNVB. Ik moet nog wachten op het antwoord. Ja, ik vond hem echt, op maandagavond doe je dat niet als KNVB zijnde, toch?
Maar Bert, heb je al een wedstrijdje gefloten inmiddels?
Ik heb nog geen wedstrijdje gefloten. Ik fluit binnenkort deze week.
Oké, dan gaat het circus voor jou beginnen.
Ik ben heel rustig.
Maar je bent er wel klaar voor, Bert. Je hebt je wel goed geprepareerd dan.
Dat vroeg ik net, Gerard. Maar je bent
al... Nee, jij vroeg alleen al je gefloten had.
Dat moet nog blijken. Ik ben hobby scheidsrechter. Nee, maar ben je met me eens trouwens wat ik zeg? Want ik heb dat echt aangegeven bij de KNVB. Leuk dat jullie die fitheidstest doen. Ik ben er echt voorstander van. En dat hij ook zwaarder mee gaat tellen, ben ik helemaal voor. Alleen je moet wel de juiste voorwaarden scheppen voor een scheidsrechter. Een scheidsrechter die in een weekend fluit, kan op maandagavond geen fitheidstest doen.
Lijkt me een duidelijk verhaal. Ja. Nee, klopt.
Maar waarom krijg ik dan, als je daar keurig een vraag stuurt richting de KNVB, niemand die daar ooit op gereageerd heeft? Ik denk van, er zijn toch meer collega's die daar problemen mee hebben?
Ja, dat lijkt mij wel. Dat lijkt mij wel. Maar goed, dan moet je het antwoord op schuldig blijven.
Ja.
En tot slot inderdaad, de meeste clubs liggen 6 tot 8 weken stil. De scheidsrechters in Nijverdal liggen inderdaad alleen de 3 weken bouwvak. En voor de rest trainen wij eigenlijk de hele zomer door.
Hebben jullie een eigen complexje waar je traint?
Wij trainen inderdaad op het sportcomplex samen, waar de Zweef en Des gespeeld hebben. Een heel mooi grasveld tot onze beschikking. En in de zomer maanden gaan we ook inderdaad de bos in. Dus ja, dat is wel...
Maar onder leiding van een... trainer, coach, ik bedoel... Ja,
we hebben zelfs de gelukkige omstandigheden dat we 7 verschillende trainers hebben. Dus dan kun je inderdaad ook... We hebben een trainingsgroep voor de ervarenen die zeggen, we willen gewoon recreatief bezig zijn. Maar ook inderdaad de jongens die zeggen, we willen die conditionele prikkel. Dus dan kun je inderdaad voor iedereen...
Moet jij daar ook bij, Bert?
Nee, ik ga niet trainen. Ik dat nog moet doen, dan...
Ja, maar je over fitheid gesproken.
Ik kan ook zelf trainen, Gerard.
Oké.
Maar het is keurig, want ik zit wel in die app, hoor.
Nee, maar dit is een serieuze vraag, hè?
Ja, maar Gerard, je bent met heel andere dingen bezig op je telefoon. Nee,
Ik zal nog één keer uitleggen waarom ik scheidsrechter ben geworden. Dat is eigenlijk mede door jullie hier, het amateurpotje. Ik vind moet ik zeggen dat ik scheidsrechter het nog leuker vind dan voetbaltrainer. Ja. Ik vind het echt leuker. En ik ga dit seizoen ook wel gewoon door met fluiten. Maar ik heb geen ambitie. Ik ben 53. Ik heb wel het ambitie van, ik vind standaard elftallen. En de klasse waar jij in speelt, de reserve eerste klasse, reserve hoofdklasse. Dat vind ik hartstikke leuk om een wedstrijdje...
Maar het was ook geen aanval, hè?
Nee, maar ik zie het ook niet als aanval.
Maar Bert... Je hebt wel eens aangegeven dat je ook bij een Kenan wel eens assistent-trainer zou willen zijn.
Ja, maar ga ik niet solliciteren. Dat is niet omdat ik...
Je wilt gevraagd worden, Bert.
Ja.
Oké. Okay. Ja, die trainer heb je.
En ik heb met Kenan TC3 heb ik bij Kenan gedaan. Ja. Bij Juventa. Ja, en ik vond zijn aanpak,
inmiddels is er geen trainer meer.
Nee, maar ik vond de aanpak van Kenan Doelmoes ook nog. Ik ben ook altijd voorvechter geweest dat hij ooit een keer in Rijs hoofdtrainer moet worden bij Excelsior 31. Ja, ben je mee eens toch? Nee, maar even.
Sorry, neem niet kwalijk.
Maar wat ik waardeer in Kenan Doelmoes ook nog is dat Kenan heel erg op de relatie zit als voetbaltrainer. Nou, en hij met zijn betaald voetbalervaring erbij, dat is win-win.
Maar eigenlijk, dat is mooi, dat is super. Maar eigenlijk is dit een soort van verkapte sollicitatie. Want ik begrijp nu,
doe dit
als er een club komt die jou vraagt op een respectabel niveau om assistent trainer te worden, dan ga je daar op zijn minst over nadenken.
Het hangt een beetje vanaf wie de trainer is.
Ik vraag het aan Bert.
Nee, maar ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb mijn licentie verlengd tot 2028. Dat heb ik vorige week gedaan. Ja. Nou, en dan zie ik wel wat er komt. Okay. Afgelopen jaar is Marien heen gekomen. Heracles heeft even belangstelling getoond. En Zenderen, nou, Zenderen ben ik keurig op gesprek geweest. Nou, dan dacht ik van, nou, geen goed gevoel bij. Helder verhaal. Ga ik doen, klaar.
Volstrekt helder verhaal.
Maar ik ga niet van, hallo, dat heb ik in het begin gedaan. Daar heb ik geen zin meer in. Niet omdat ik me daar te groot
voor Nee, maar je hebt deze podcast gebruikt je daar nu voor.
Laat maar overgaan naar het...
Nee, absoluut niet.
Nou, je zeggen?
Gerard, je hebt bericht gekregen net op je telefoontje.
Ik heb een bericht gekregen. Ik bereid mij zelfs tijdens de uitzending nog voor.
Ja.
Nee, maar voordat we beginnen met het voetbalseizoen, even naar Maurice. Wat zijn de belangrijkste veranderingen qua spelregels?
Hmm. Ja.
Ja, die wil ik ook graag aan hem stellen.
Ja, dus,
je bent me voor, Bert.
Nou ja, de allerbelangrijkste spelregel die natuurlijk ook de meeste aandacht heeft gekregen in de pers, is inderdaad de 8-seconden regel met de keeper.
Dat is lang, dus, hè? 8 seconden.
Is heel lang en in de praktijk, ik moet zeggen, van op het moment dat jij dat als scheidsrechter een beetje goed verkoopt, dan is de keeper heeft echt wel door dat hij de bal sneller speelt. Even de situatie schetsen. Tot voorheen was het zo, 6 seconden regel. Heb je hem dan nog in de hand, dan is het inderdaad een indirecte vrijschop voor de aanvallende partij.
Dat gebeurde trouwens nooit meer, hè? Nou, werd nooit meer voor gefloten. Ga door.
Dankjewel Gerard, want dat wou ik inderdaad zeggen.
Sorry.
In de praktijk, we hebben inderdaad wel eens clip gezien op een WK, dat er tot 20 seconden de bal in de hand had. Als scheidsrechter ga je je vingers er niet aan branden.
Nee, want als je dat in de derde minuut doet, dan blijf je bezig.
Precies, precies.
Dankjewel.
En wat is de situatie? De KNVB, of in ieder geval de Internationale Scheidsrechtersfederatie, de Spelregelfederatie, die heeft gezegd van, we willen wel echt wat doen aan dit spel. Het is eigenlijk een vorm van spelbederf. Je staat voor en je wilt tijd rekken. Dus hebben ze gezien van, nou ja, hoe kunnen we daar nou wel wat tegen doen, maar wat niet zo'n zware sanctie is. Het was een indirecte vrije schop in de 16. Je wil het niet, want je hebt hensbal op de doellijn, al die dingen meer. Dus nu hebben ze gezegd, de 8-seconden regel. Heeft de keeper de bal dan nog steeds in de handen, dan wordt het een hoekschop. En hoe gaan we dat dus nu communiceren? De eerste 3 seconden telt de scheidsrechter gewoon voor zichzelf. En daarna doen we net zoals in de zaal, steek ik mijn hand op en dan zeg ik ook, ik heb het afgelopen zaterdag bij Heino TVC ook gedaan, 5, 4, 3, 2. Nou, en ik moet zeggen,
Hardop.
Dat je inderdaad een hoek richting de keeper. Omdat die inderdaad met andere mensen bezig is. Maar wel echt duidelijk aftellen. Want als jij gaat optellen en je zegt 1, 2, 3, 4, 5. Terwijl jij bij wijze van al bij 4 tot en met 8 bent. Dan denk ik, keeper, ik heb nog een paar seconden. Dus daarom hebben we duidelijk gezegd.
Je legt de verantwoordelijkheid dus niet bij de keeper neer. Jij neemt de verantwoordelijkheid als scheidsrechter.
Het is een onderdeel van de spelregelwijziging dat wij het als arbitrage echt duidelijk aanwijzen.
Nee, maar ook dit is een constatering. Ja,
ik heb het gisteren gezien bij Roda Raalte tegen Scherpenzeel. Ik vond het een hartstikke mooi moment. En iedereen wist waar hij aan toe was. Wat jij net hebt gedaan, daar deed die scheidsrechter ook. Ja. Ik stond achter de goal. Ik kon hem echt heel duidelijk horen.
Ja. Maar je moet dan de duim wel gebruiken, hè? Want ik heb het met Bas over gehad. Met Bas Nijhuis. 5, 4, 3, 2, 1. Zo is hij toch?
Klopt. Ja, nee, klopt.
Oh
ja. Klopt.
Zo staat hij trouwens ook op het instructiefilmpje bij de KNVB. Ja,
nee, klopt.
Site.
Klopt.
Maar je geeft dus aan, op een gegeven moment zit je bij 5. En het moment van de 6 seconden...
Nee, je moet het zo zien. Kijk, het is geen regel op zich. Op het moment dat de keeper die bal tegenhoudt, die ligt op de grond, dan gaan we nog niet tellen. Hij pakt de bal op en hij staat. Dan heeft hij de bal onder controle. En dan in mijn hoofd 1, 2, 3. En dan wordt het dus publiekelijk. En dan ga ik aftellen. Dan zeg ik 5. Ja. Nou, en dan tel je dus af. Heeft hij bij 0 nog steeds in zijn klauwen? Ja, dan is het de cornerbal.
Ja,
dat is zoals het gaat. Maar
met nul raakt hij hem net om hem weg te leggen.
En dan gaan we gewoon door.
Dan gaan we gewoon door.
Precies.
Maar nou, die keeper die een terugkopbal, die pakt hij in de handen. En dan kijken ze, daar staan ze voor. En dan gaan ze ook nog lang uit
liggen.
Op de grond liggen.
Vreselijk.
Ja.
Ja? En dat duurt dan even voordat ze weer in de been komen. Ja.
Nee, de bal moet duidelijk onder controle zijn. Dus op het moment dat jij als scheidsrechter je heel snel door dat hij de bal simuleert en dat hij op de grond blijft liggen, nou, dan ga je dan dus tellen. Alleen wat het mooie is, Gerard, is op het moment door heel duidelijk vanaf 5 tot 0 af te tellen, dat iedereen doorheeft, en dat zag ik dus afgelopen weekend ook, bij uiterlijk 2 heeft hij de bal al lang weer weggeschoten, wat niemand wil, want iedereen ziet ook van, ja, luister, schiet die bal dan weg, zeg maar. Ja. En dat is het voordeel van het zelf aftellen, om dat op die manier te doen.
Prima regel, en de keepers moeten zelf ook veel alert zijn, die moeten niet een bal vangen op de grond gaan liggen en zo van, kijk eens hoe ik die bal gevangen
heb. Maar er is nog een regel, er zijn nog een paar wijzigingen.
Ja, nee, zeker, zeker. Wat veranderd is de scheidsrechtersbal. De scheidsrechterbal, nou, vroeger vroeger. Toen was het inderdaad, van beide clubs was er één speler aanwezig. Nu is het zo dat gewoon bij een scheidsrechterbal één team aanwezig was. En op het moment dat jij als scheidsrechter afvloot, om wat voor omstandigheid dan ook, een blessure of wat dan ook, werd de bal gegeven aan degene die de bal speelde. En dan werd helemaal niet gekeken of die bal nou bij jouw teamgenoot terechtkwam of bij de tegenstander. En toen hebben ze gezegd van ja, wat zag je dan heel vaak? Ja, dan had ik een scheidsrechterbal, ik liet hem voor jou vallen en jij schoot er weer naar de tegenstander. Nou, het kost tijd. Als je een beetje vervelend bent, dan leg je hem ook nog net bij die cornervlag aan de verkeerde kant neer. En je zet druk. Als scheidsrechter heb je er heel veel last van. Dus hebben ze gezegd van de scheidsrechter moet kijken bij wie de bal terechtkwam. Dus op het moment dat jij als verdediger de bal wegkopt en het is heel duidelijk dat hij bij Kenan de tegenstander terechtkomt, dan is dus nu de scheidsrechterbal direct voor jou. En niet meer in de oude situatie voor degene die als laatste de bal speelde. En dat is gewoon puur om het feit van we gaan het spel, de tempo versnellen. Okay. Weet je als scheidsrechter helemaal niet voor wie die of waar die terechtkomt, dan blijft de oude situatie van kracht dat degene die de bal als laatste raakt.
Er zijn er 8, hè? Klopt dat? 8 wijzigingen, klopt. Ik las het ergens.
Ja, dat klopt. Alleen sommige inderdaad zijn te minuscuul om inderdaad hier te bespreken.
Er zit een wijziging in op het moment dat, even kijken, wat was dat ook alweer? Als je in de 16 meter als aanvaller de bal meeneemt en je raakt hem per ongeluk met de hand,
ja,
en je schiet hem vervolgens binnen, dan wordt hij afgekeurd.
Ja.
En dezelfde actie, dat ik niet op goal ga schieten en scoren, maar dat ik hem afleg op Kenan en Kenan schiet hem binnen, dan telt hij wel.
Dat klopt. Ja.
Maar dan krijg je toch ook altijd weer gezeik en gezeur?
Ja, dat is het enige wat ik ook inderdaad binnen de club aangeef. Van, je kunt altijd nog fluiten, maar wacht een fractie van een seconde hoe zich dingen ontwikkelen. Want inderdaad, in eerste instantie, want die spelregel is dus weer aangepast. Want in eerste instantie maakte het niet uit of jij nou naar een collega speelde of niet. Dan was het sowieso dat je het af moet keuren. Maar nu moet je dus eerst de uitwerking afwachten.
Maurice, die regel dat een grensrechter niet eerder mag vlaggen dan dat een aanval is afgeslagen. Ik weet niet of ik het goed interpreteer. Ja. Eigenlijk wilde ik eigenlijk zeggen, wie heeft bedacht dat als je 15 meter buiten spel staat en dan niet gaat vlaggen omdat je eerst de situatie van die spelsituatie moet afwachten.
Mm-hmm.
Niemand, ik heb nog niemand horen zeggen die mij ervan kan overtuigen wat het voordeel van die regel is. Je snapt wat ik bedoel. Hè? Voor soms duurt het 3 minuten. En dan is die bal, dan heeft zich allerlei dingen hebben zich voorgedaan. En dan wordt die bal erin geschoten. Maar dan wordt er gezegd, nee, 3 minuten geleden stond hij buitenspel. Ik overdrijf iets, maar niet veel.
Is dat niet het moment van dat hij dan bij de bal is, zeg maar, wanneer die in controle komt, dan pas wordt er gevlacht?
Het zou best kunnen. Maar ik heb
het helemaal helder, hoor. Want daar,
ik heb het scheidsrechter meegemaakt. Echt waar, ik zal de naam niet noemen. Ik ken zijn naam trouwens ook niet. Maar die zegt van, we luisteren, als er gevlacht wordt,
ja,
dan fluit ik. Duidelijk voor iedereen. Ja. En natuurlijk weet ik ooit wel dat een situatie kan voortkomen dat je dan weer nadeel hebt of voordeel, hoe je het wilt noemen. Mm-hmm. Maar die man die zegt van, ik fluit op het moment dat jullie als grensrechters voor buitenspel vlaggen, en vanuitgaande dat het ook echt buitenspel is, fluit ik. Ik wacht de situatie niet af.
Mm-hmm.
Duidelijk voor iedereen. Dat is wat ik vind.
Ja.
Je kijkt mij aan alsof je water.
Nee, ik luister gewoon naar jou.
Jij vindt een goede opmerking van Gerard. Daar ben je verbaasd over.
Het is afhankelijk van het niveau waarop je acteert. Dat is wat ik wil zien. Nee. Op het moment dat je, ik vind, er zit echt een onderscheid in of je neutrale assistent hebt of niet. En de afspraak die, want terugkomt op jouw verhaal. In Zeist hebben ze het ook gezien. Want ook in betaald voetbal, met ingang van dit seizoen is het zo, op het moment dat het echt meer, bij wijze van, dan een meter buitenspel is, vlaggen ze dus nu ook. En voorheen deden ze dat dus niet, want dan zeiden ze van, ja, de VAR kan altijd nog ingrijpen. Nu hebben ze gezegd, bij hele duidelijke situatie, gewoon vlaggen.
Oké,
dat is dan beter.
Meer precies, dan een halve meter is het,
precies,
toch?
Ja, precies. Ja. Dan terug naar de amateurs. Ja, op het moment, ik maak altijd afspraak met mijn assistenten, op het moment dat het buitenspel is, je wacht tot de speler de bal speelt of het duel aangaat met een tegenstander. Nou, dan grijpt hij in. 1 uitzondering. Op het moment dat er een lange bal is en je verwacht een clash tussen de aanvaller en de keeper. Niks is zo vervelend dat de 2 afgevoerd moeten worden met een brancard en de assistent nog even doodleuk vlag voor buitenspel. Dus in die situatie is het heel vaak van de assistent vlagt, de aanvaller stopt, we geven een duimpje, we gaan gewoon lekker verder en we gaan weer door.
Ja, maar dan geef je het voordeel.
Dan geef je het voordeel, inderdaad.
Dat vind ik een ander verhaal.
Maar het is gewoon zo, over het algemeen hebben spelers, en dat kun jij als trainer beter vertellen, hebben heel goed door of ze wel of niet buitenspel staan. Dus je ziet nog wel eens inderdaad van als er twee aan de linkerflank staan en eentje staat buitenspel en de ander staat niet. Ja, dan zou ik wel altijd voorstander zijn om in ieder geval af te wachten als die andere er overheen gaat. Mm-hmm. Als je dan direct vlacht en fluit, ja, dan doe je dat dus wel. En uiteindelijk staan wij wel voor aanvallend voetbal. Dat we er niet in door moeten slaan, Gerard, ja, dat ben ik helemaal met jou eens. Is het heel duidelijk, je hoeft niet een speler de 15 meter achteraan laten lopen en dan inderdaad er nog door.
Op zondagochtend...
Nee, maar daarom. We hebben 17 spelregels.
Ja.
En de 18e is het gezond verstand. En die moet altijd goed in evenwicht zijn.
Nee, maar ik kan me op zondagochtend best voorstellen dat je het als scheidsrechter wel eens lastig hebt met 6 verschillende assistent scheidsrechters. Want de een moet weer gewisseld worden, dan wordt die weer gewisseld, dan die gewisseld.
Ja. Absoluut.
En gehoord, Gerard, gezond verstand, zegt hij.
Dat
is een belangrijke regel.
Ik heb eigenlijk nog een vraag met betrekking tot de beker. Vorig jaar, volgens mij 16e of de 8 kwartfinales. Ik heb zelf ook aan meegedaan, namelijk met die gele kaarten, met 10 minuten eraf. Heb jij zelf ook zo'n moment gehad dat je zelf hebt gefloten?
Nee, want dat was inderdaad alleen het district en ik fluit landelijk. Dus wij hebben dat landelijk niet. Maar we hebben natuurlijk, ik heb wel veel leden inderdaad over gehoord. En er waren wisselende hoe men daarop terugkeek. Want van de ene kant, op het moment dat jij een gele kaart pakt, dan heeft jouw directe tegenstander er niks aan. Maar de tegenstander van volgende week, want dan loop je tegen schorsingen aan. Dus dat is weer een voordeel om het wel te doen. Van de andere kant hoor ik wel veel collega's dat het administratief wel een dingetje is. En helemaal als je alleen bent. Ja. Je moet alles gaan bijhouden. Dus, kijk, en als je er eentje afstuurt, dan is dat nog te doen. Maar heb je er 2 of 3, dan word je er als scheidsrechter weer heel
en dat kost
mee.
De KNVB geld.
Ja.
Elke gele kaart moet je toch voor betalen?
Dat klopt.
Gaat dat zaterdag, zaterdag begint de beker. Ja. Geldt dat dan nog voor deze...
De beker, volgens mij is dat weer vanaf een bepaalde ronde.
Kwartfinale?
Vanaf de kwartfinale. Men gaat wel door met deze lijn.
Maar toevallig hebben wij in die wedstrijd zelf 2 keer gele kaart gehad.
Ja.
En in die 10 minuten nog, voordat die andere, dat was nog niet afgelopen, kreeg die andere ook weer geel.
Ja.
Dus we stonden met 9 man te verdedigen.
Ja.
Consequenties gehad in de wedstrijdstand?
Ja, nee, ja, die waren gewoon. Die kwamen van divisie. VVOG was dat. Met Gert Kruis.
Bram van Polen achterin.
Ja, die speelde toen ook mee.
Ja, ja, ja.
Alleen als je het mij vraagt als trainer. Ik vond helemaal niks.
Nou, nee, maar dat snap ik ook. Ja. Dat snap ik ook.
Ik vind het ook helemaal niks. Ik vind het sowieso
niks. En die regel die we vorig jaar hadden: alleen de aanvoerder mag protesteren.
Oh ja.
Ja, dat is
die mooi. Is op een gegeven moment toch een beetje weer vervlakt, hè?
Ja, nou ja, vorige week zondag...
Gaan we daar wel meer verder nu?
Ja, en vorige week zondag waren we inderdaad in Zeist. En toen heeft Danny Makkely ook dat inderdaad nog wel echt nog een keer benadrukt. Want ja, helaas, niks menselijks is ons scheidsrechters vreemd. Je begint met iets en gedurende de tijd vlakt het af.
Ja.
En zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal zijn we echt duidelijk geïnstrueerd van de lijn van vorig jaar willen we wel weer doorzetten. Dus nee, dat is wel de bedoeling. En ik moet zeggen, mijn ervaringen als scheidsrechter zijn ook gewoon echt heel erg prettig. Dan moet ik zeggen dat de discipline over het algemeen op divisieniveau ook wel hoger is, want dat is ook hun brood. Dus als ze geschorst zijn, hebben ze meestal financieel ook consequenties. Maar het is gewoon heel erg prettig dat je gewoon één aanspreekpunt hebt. Staan ze met z'n 5 voor je, dan leg je dan die aanvoerder. Joh, het is aan jou, weg met die gozers. En ik wil het jou prima uitleggen. En is aan jou om het naar je collega's.
En dan moet die aanvoerder in de gaten hebben dat hij zich netjes gedraagt in woord en gebaar, neem ik aan.
Exact, ja, exact.
En anders dan?
Exact, ja. Nee, want die aanvoerders heb je ook. Ja, maar ik ben aanvoerder. Ja, ah, ja. Dat kan best zijn, maar je gaat wel op een normale manier met elkaar om. Ja.
Gerard, welke wedstrijd heb jij gezien?
Nou, ik dacht dat ik ook nog een gelegenheid kreeg.
Ja, straks.
Afgelopen
zometeen, Gerard.
Ja, ja.
Oké. Okay. Nou, ik ben gisteren, zaterdag heb ik een oefenwedstrijdje bekeken, waar ik net al iets over gezegd heb. Ja, daar gaan we het niet over hebben, want ja, ik heb heel veel oefenwedstrijden gespeeld. Dat is allemaal, niet om des keizers baat.
Maar je hebt HC gezien gisteren.
Je prepareert je voor wat dat straks in een competitie gaat gebeuren. Ik heb een hele mooie wedstrijd gezien in, op het sportpark Schol ten Hagen in Haaksbergen. Maar HC 21 probeerde te revancheren voor de nederlaag van 6-0. Vorige week tegen Dovo. Ze speelt tegen Hogeveen. En Hogeveen.
Promovendus.
Ja, die hebben vorig jaar in de beslissende wedstrijd tegen Staphorst zijn ze kampioen geworden. En Ja, uiteindelijk werd het 2-4 voor Hoogeveen. Waarvan ik vond dat over de hele wedstrijd gezien ook wel een terechte overwinning was.
Waarom was het terecht?
Nou, omdat het voetballend vermogen bij Hoogeveen wat beter ontwikkeld was of is.
Gerson Klok speelt onder andere, toch?
Ja, daar ga ik zoiets over zeggen. Oh. Hoogeveen kwam, HC kwam na 10 minuten enigszins ongelukkig op 1-0 voor. Ik ga geen wedstrijdsverslag maken, hoor. En toen nam Hoogeveen het weer over. Die kwamen uiteindelijk op een 2-1 voorsprong. En
waarvan, ruststand, Gerard?
Ja, waarvan iedereen toen dacht van, was dat rust? Ja, het was rust. Het was 1-1 en later kwam Hoogeveen in de tweede helft op 2-1. En uiteindelijk niet. HSC kwam weer een ongelooflijk mooie goal. Los van de geweldige goal die Pim Lucassen, afkomstig van de Treffers, maakte, ging daar een fantastische aanval aan vooraf. Over 4-5 verschillende schijven. Allemaal direct spel. En dat leidde tot de 2-2. En toen dacht iedereen, en ik ook, dat HSC doordrukt. En ze kregen ook een paar hele goede mogelijkheden om die 3-2 te maken. Dat gebeurde niet. Maar HC die proefde, en dat snap ik ook wel, dat ze die 3-2 konden maken een paar minuten voor tijd. Ze kregen een ingooi aan de rechterkant ter hoogte van de 16 meter van Hoogeveen. En ze hebben bij HC één speler, Sam Nijhoff, zoon van de vorige trainer, die kan ver ingooien. En deed dat ook. Maar die moest wel van zijn linkervleugel verdedigerspositie helemaal oversteken naar de andere kant.
Lekker handig dan.
Een goede kop. Nou ja, goed. Ja,
dat gebeurt wel vaker, Gerard.
Het is allemaal achteraf natuurlijk. Maar een van de centrale verdedigers, een goede kop, Mika Schrijver, ging ook mee. Met als gevolg dat de restverdediging, zo noemen ze dat tegenwoordig, niet goed verzorgd was.
Nee, daar krijg je dat.
Afgeslagen bal vanuit de ingooi. Het duel op middenveld werd verloren. En ze staken over. En het was 3-2. En het was einde oefening voor HSC. Gerson Klok. Viel mij niet echt op, moet ik zeggen. Natuurlijk is het een jongen waarvan je kunt zien dat hij kan voetballen. Hij heeft voor niks jarenlang op een hoog niveau bij HHC Hardenberg gespeeld. Enigszins verbazend, maar dat zal ongetwijfeld een aanleiding voor geweest zijn, is dat hij de laatste fase van de wedstrijd rechtsback ging spelen.
Speelde hij vroeger
en
ook
daar
altijd?
Hadden ze geluk. Ja, dat kan, maar daar is een tijd geleden voor hem.
Dat klopt, maar van origine is het een aanvaller, maar jarenlang heeft hij rechtsback gespeeld, zelfs in de Eredivisie bij Emmen.
Ik vond het onwennig, want voor hetzelfde geld had HSC uit een situatie vanaf de linkerkant, linkerkant vanuit HSC geredeneerd. Gerson stond te slapen. Een situatie. En dat had zomaar die 3-2 kunnen betekenen. Maar goed, ik heb net verteld hoe het afliep. HSC stond opnieuw met lege handen. En hebben een hele vervelende CQ slechte start.
Ja, 10 goals tegen zich. Ja. Hoe is het met Ialushin? Heeft hij nog meegespeeld?
Nou, ik moet zeggen, toen Pim Lucassen, die stond wissel, omdat hij vorige week niet naar behoren had gespeeld. En Mohamed Ialushin, die kwam erin. En toen gebeurde er wel wat bij HSC. Ja. Toen veranderde het spelbeeld ook. Goeie speler.
Ja, joh.
Goeie speler. Zeker weten. Vonke, de man waar de goals eigenlijk wel een beetje van moeten komen, die moest plaatsmaken. En maar ja, goed, dat is een keuze die Erik Zandstra maakte. Verkeerd uitgepakt. Dus HSC maakt zich op voor de derde wedstrijd volgende week in Ermelo bij DVS.
Dat ook nog niet top draait.
Een uitdaging.
En voor de beker, toch?
En ze moeten voor de beker tegen Oldevesten.
Ja.
Uits. In Steenwijk.
Je hebt dat ongeluk gezien, hè, van de spits van HSC.
Ja, nee, dat klopt. Dat was in de voorbereiding. De wedstrijd Heino tegen HSC. En toen kwam hij na ruim 20 minuten kwam Mo in botsing met een verdediger. En toen viel hij inderdaad op de grond. En er was heel veel paniek. Direct inderdaad ambulance.
In botsing met zijn hoofden?
Ja, in ieder geval, volgens mij was het meer met de arm. Met de botsing met hem. Alleen, toen had hij een gigantische grote bult op het hoofd. En toen is hij inderdaad direct afgevoerd. En er was best wel heel veel paniek. Dus nou, die dagen daarna ook goed contact gehouden met de trainer. En fantastisch om te horen inderdaad dat hij zijn rentree op de velden weer heeft gemaakt. Ja.
Ja, in de voorbereiding heeft hij ook alweer...
Klopt. Het leek inderdaad erg en hij was al snel weer terug.
Ja. Klopt, Gerard. Hè?
We hebben hem gezien in Vreden of in Ameloer onder andere tegen Vreden. Ik wil nog één opmerking maken over die wedstrijd. HSC had een penalty verdiend.
Ah, ja?
Ja.
Ja, wat gebeurde er, Gerard?
Er werd een overtreding binnen 16 meter gemaakt, Paul. En dan kun je zomaar voor een penalty fluiten.
Ja, soms
wel. Niet misstaan.
Maar soms zie je het ook niet, hè? Als scheids.
Nee, nou ja, goed. Ik bedoel, ja, het is ook heel gemakkelijk om daar richting de scheidsrechter te gaan wijzen. Maar het had niet misstaan als daar een...
Maar Sandstra, die staat bekend om zijn... dat hij het verdedigend altijd keurig als trainer op orde heeft. 10 goals tegen in 2 wedstrijden.
Nou, sterker nog, als je de voorbereiding... En nogmaals, voor waar het water is, meetelt... dan krijgt HC veel te veel goals tegen.
Ja.
Die constatering, die conclusie kunnen we wel trekken.
En Gerard, lauw eerlijk zijn. We hebben 2 wedstrijden gezien. Ik heb ze 2 keer zien ballen in de voorbereiding. Echt super aanvallend is het ook niet. Ze spelen echt op de counter. Ze laten ze komen, terug op eigen helft. En dan komen we in balbezit. En dan wordt kapitein en Holzing worden weggestoken.
Nou, ik kan mij ook wel voorstellen dat als je... Nou, kijk, Dovo was ik niet bij. Maar ik hoorde dat Dovo ook aan de bal wat meer in hun mars heeft dan dat HSC heeft. En dat gold gisteren voor Hogeveen ook. Kan ik me voorstellen of het nou een afspraak is of niet. Dat je teruggedrongen wordt. Moet wel zeggen, na die 2-2 wat ik net aangaf, ging HSC wel vooruit spelen. Iets te, hè? Die situatie heb ik net geschetst. Dus ja, het is ook een beetje hinken op 2 gedachten. Hè? Als jij een slechte voorbereiding hebt, zeker blok 2 voor HSC, en je start in de competitie ook slecht, ja, dan denk ik dat je als trainer zijn
Gerard,
wat eieren voor je geld gaat kiezen.
Ik hoop dat Sandstra heel snel punten gaat pakken met de club.
Ja,
dat ze niet zo'n rotstart hebben als vorig seizoen. Ze moeten punten halen.
Divisievoetbal in Haaksbergen moet blijven.
Maar het zegt allemaal niks natuurlijk. Want vorig jaar had Roda na 5 gespeeld 0 punten. 5 wedstrijden. En die staan nou bovenaan.
Ja, daar ben je geweest, hè?
Ja.
Er zijn nog 32 wedstrijden te spelen. Maar ga door, Paul.
Nou, ik wil het niet zo lang houden als Gerard dat verslag doet.
Van der Veen doe je dat goed met zijn mannen Jos van der Veen. Ebi Willis in de rol van Peppels?
Ja. Bert, ben je er geweest?
Nee, ik heb laatst op terras gezeten met Gerard Marsman. En ze vonden het wel leuk dat E.B. Willems al meteen gescoord had. Dat duurde nog wel even. Maar die speelde in de rol van...
Speelstijl is niets veranderd.
Ja.
Ten Den. Dat is het aanspeelpunt. Willemsen cirkelt er weer omheen. Ja. Scoort 2 keer over. Kenan, het is dezelfde speelstijl al wat ze al een paar jaar doen. 3-5-2.
Ja.
Bij balverlies... Nog meer organisatie, nog beter georganiseerd. Want één speler die dichtst bij de bal is, zet even druk. Niet om echt de bal te veroveren, maar om de andere teamgenoten de tijd te geven om snel naar eigen helft heen te gaan. Want dan zakken ze in. Zeer compact bij elkaar, goed georganiseerd. En dan komen ze weer in balbezit en dan gaan ze weer op de zijkanten.
Wie is dan de nieuwe Peppels bij Roda?
Ebi Willemsen.
Ja, dat moet de nieuwe Peppels worden. Ja. Ik stelde de vraag.
Maar die speelde vorig jaar ook altijd wel mee. Maar dan speelde hij...
Hij speelde ook wel eens back. Ja, heeft hij ook gespeeld.
Ja, we hebben wel over 25 goals. Maar, he, die
Ebi Willemsen, of Ebi, die komt van ATC. En die was daar topscorer. En ik heb ook wel begrepen dat Achilles 12 toen een tijd wel eens belangstelling heeft gehad voor Ebi. Kijk, Kenan, dan klopt dat?
Nee.
Nee?
Dat niet. Alleen, ik vind wel dat Van der Veen het prima doet. Ook bij Excelsior heeft hij het goed gedaan. Hè?
Ja.
Van DZC, prima. Nou ja, nu bij Roda. Nou, hij heeft een bepaalde speelstijl. En dat past gewoon bij de...
Dat
bij
is de Roda. Jongens,
wat hij heeft. En Roda, ja.
Ja, dat is Roda. Dat is supergoed.
Super. Ja.
Vorig jaar, 7 gespeeld, 6 punten. Nou, 2 gespeeld, 6 punten.
Maar goed, dat gold natuurlijk vorig jaar ook voor de HSC, die heel slecht was begonnen. Pas na de winterstop eigenlijk een hele goede periode hebben gehad met Daniel. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook goed gekomen. Maar laten we hopen dat in ieder geval dit jaar iets sneller punten gaan pakken. Dat ze niet zo'n moment komen dat ze echt weer punten moeten gaan sprokkelen. Nee. Ja, dan wordt het wel een heel moeizaam jaar.
Scherpenzeel was trouwens geen slechte ploeg.
Nee, maar die hebben ook met de buidel gerammeld.
Die hebben een paar kansen gehad die door de nieuwe keeper... De opvolger van Frans Oldeniel. Jou wel bekend.
Van Sabommel.
Anthony.
Ja, Anthony van Sabommel. Maar die heeft al eerder bij Deto en Excelsior met Van der Veen gewerkt. Ja.
Die pakte eerst zelf 2 geweldige ballen. Een kopbal ranselt die uit de hoek. En een schot laag onderin. Aan zijn rechterkant. Die tikt hij ook grandioos weg. Ja, Oldeniel heeft een goede opvolger gekregen.
Maar Scherpenzeel won vorige week toch van Excelsior, als ik me dat goed herinner.
Ja, ja. 2-0 dacht ik.
Dovo wint vorige week afgetekend van HSC en Excelsior wint zaterdag weer van Dovo. Dus zeg het maar. En
weet je wie ook een goede, degelijke rol speelde? Luc Schepers. Overgekomen van HSC. Speelt puur weer in de controle.
Ik moet zeggen,
loopt lijnen dicht.
Luc was natuurlijk een meer dan vaste waarde altijd voor HSC. Hè. Ze hebben daarvoor in de plaats Rensing. Max Rensing heet hij geloof ik van HZSV overgenomen. Ook een goede speler. Maar je ziet wel dat Luc... Dat was niet alleen een vaste waarde. Maar het was ook de draaiing op, noem je dat. Een jongen die altijd aan kon spelen. Altijd zijn verdedigende.
Waar dat begon.
Ja.
Die Messia hier... Als hij niet meedoet, hè?
Nou ja, vaak is dat zo, hè. Dat zijn spelers die niet altijd direct opvallen.
Trouwens, nog twee namen wil ik noemen. Dat is de broer van Max Blanke. Die deed trouwens niet mee, die was geblesseerd. Maar zijn broer is Gijs Blanke. Lange speler, die komt van Weijen. Die speelde centraal in de verdediging. Is een lange, langharige met zo'n bandje speelt hij. Is een wat houterig type, maar speelde een puikenpartij. Koppend won hij bijna alles. Over de grond ook redelijk. Bij spelervattingen gevaarlijk.
Mooi dat ze zo'n speler bij wij oppakken.
Zo, ja. Die van de derde klasse.
En Tom Strijland, de aanvoerder, ja. Die deed er niet mee. Daar was ik een beetje verbaasd over. Want ik vind Tom gewoon voor Roda geweldig.
Zat hij op de bank, Paul?
Die zat op de bank, maar viel in de rust in voor Molduur.
Maar die jongen van wij.
En ik vroeg aan Tom, ik zeg, wat is er? Ja, hij was te laat teruggekomen van vakantie. Of later terug van vakantie. En de consequentie.
Maar Paul, die jongen van Weijen, wat je net zei, hè, dat is wel knap. Die komt uit een derde klasse. En Weijen heeft zich via de na-competitie nog moeten handhaven afgelopen seizoen. En die stapt zo een derde divisie binnen.
Ja.
Knap.
Ja, deed hij ook knap. Oh. Deed ook dat wat hij moest doen. En voor de rest, hou het simpel. Dus ik ben benieuwd hoe hij zich dat verder gaat ontwikkelen. Of ik kan zeggen, Roda is een kampioenskandidaat. Dat weet je nooit.
Nee, joh.
Nee. Maar goed, als je wegloopt, dan hoor je die geluiden van... oh, geweldig, en die Gijs Blanke, die is goed. En...
Jan van Staaij heeft me altijd geleerd... na 7 wedstrijden kun je een beetje de tussenbalans opmaken. Dan heb je van alles gehad. Iemand boven in de top, de middenmotor.
Ja. Weet je nog, Volendam vorig jaar, 3 gespeeld, 0 punten.
Ja.
Gewoon kampioen geworden. En, dus,
Maar goed, daarentegen VVOG eerste periodetitel gepakt.
Ja.
Daarna gedegradeerd.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is dan wel weer... Zullen we later alles laten gaan?
Je hebt een mooie wedstrijd gehad, hè?
Afgelopen zaterdag.
Ja, ben je nog even bij de pompdagen geweest na afloop? Of?
Ja, nee.
Die was hier Heino, hè?
Nee, dat werd ik niet.
Want daarom werd die wedstrijd zo vroeg gespeeld.
Heino TVC was het, of niet?
Ja, klopt. 12
uur, hè?
Ja, 1 uur. Half zal van weken.
Toen hebben ze de scheidsrechter maar gepakt die dichtstbij woonde.
Ja, nee,
maar
ja,
ik vind het wel leuk dat regionale derbies, gaan ze dat doen? Dat er steeds vaker gefloten wordt door scheidsrechters uit de provincie.
Nee, is toeval.
Is dat toeval?
Toevallig moet ik aankomende zaterdag naar Staphorst. Dus ik heb het geluk inderdaad dat ik... Naar Benny Michels inderdaad, dat ik 2 keer in de regio mag starten. Maar nee, dat is gewoon toeval. Dat is gewoon toeval.
Maar we een leuke wedstrijd vieren?
Ja, nee, heel leuk. Heel leuk. Het is altijd leuk inderdaad om regionale clubs aan het werk te zien. En we hadden het dan inderdaad over jongens die op een hoger niveau aanhaken. Heino kwam na 2 minuten al 1-0 voor. Een mooie goal. Inderdaad, ook door een speler die van WVF kwam. Van de tweede klasse.
Ja, dat
was Koenen, hè?
Ja.
Daar hebben we het hier over gehad.
Echt goede voetballer. Nou, die maakte inderdaad na 2 minuten al de 1-0. En Heino kwam heel snel 2-0 voor. Slotfase, eerste helft 2-2. Direct in het begin tweede helft 3-2 en 4-2. En TVC maakte nog de 4-3. Maar daar bleef het bij. Dus het was voor de neutrale toeschouwer, wat ik ook ben, was het genieten.
Ja, kun je genieten van een wedstrijd? Sorry.
Absoluut, absoluut. Als het belangrijkste is inderdaad als het respect er is richting jou. En we hadden het er inderdaad net ook over. Op het moment dat je gewoon leuk kunt communiceren met spelers. Dan accepteren ze het ook dat jij een keer een fout maakt. Want ook wij maken gewoon fouten. Gewoon lekker met elkaar proberen er een mooie middag van te maken. En dat was absoluut het geval. En wederzijds respect was goed. Ik hoefde geen kaarten te geven. Nou, dat doe je als scheidsrechter ook het liefste niet. Het was een hele geslaagde middag onder mooie weersomstandigheden. Dus ja, dan geniet ik als liefhebber, absoluut. Ja,
maar Parijs, die fluit ook altijd gewoon normaal met spelers gaan praten.
Ja.
Door spelers gewaardeerd wordt. Die doet gewoon normaal. Die vraagt ook wel eens van, ben je terug van de blessure? Hoe gaat het nou? Ja? Dat zie je ook op momenten dat het spel even stil ligt. Ja? Dat wordt gewoon gewaardeerd.
Maar dat moet je wel hebben in je hebben als scheids, hè?
Wat zei je?
Ik zeg, dat moet je wel in je hebben als scheidsrechter.
Ja, maar het wordt gewoon gewaardeerd.
Ja, zeker.
Het wordt gewoon wat fijner in het veld.
Ja, klopt. Dat hoor je vaak van mijn eigen spelers. Die komen ermee na die tijd. Zeggen ze, die scheidsrechter was zo chill. Ja. Ik zeg, wat dan, jongen? Ja. Dan zegt hij van, oké, het moment van even een vrije trap. Of zo erlangs. Ja. Wat een goede bal, jongen. Ja. Is gewoon in de communicatie. Als dat al klopt, vaak zie je dan wel dat die hele wedstrijd gewoon prima gaat. Maar je hebt wel eens scheidsrechters die dan soms best wel...
Eens. Als het maar niet in de overdracht gaat.
Ja, star zijn, een beetje arrogant willen zijn. En weet je, geen goede communicatie met de spelers hebben die niet goed aanvoelen. Vaak is dat het ook wel een beetje. Het is maar net wat voor type je bent, denk ik. Het is niet, elk trainer is ook niet hetzelfde. Dus daarin denk ik ook wel dat het allemaal een beetje met elkaar... Kijk, de regels zijn hetzelfde. Alleen, hoe ga je ermee om? Je bent zelf bij de wedstrijd geweest, 7 goals, fantastisch. Nou, ik denk... op een gegeven moment ga je ook kijken van oké, wat gebeurt er op het veld? Als je daar een beetje weet van oké, uiteindelijk krijg je gewoon een prima wedstrijd. Dan krijgen we wat van de jongens terug, een goede hand en mooie wedstrijd gefloten en je gaat weer verder.
We hadden vorige week ook een oefenduel. André Leushuis fluit die wedstrijd.
Ja.
Er waren een paar pittige scènes bij, maar hij lost het zo ervaren op en zo relaxed. Ja. Dat is gewoon, daar hou je de wedstrijd in grief.
Ja, nee, maar dat is ook echt wat ervaring met je doet. En dat is inderdaad wat ik jonge gasten ook altijd probeer mee te geven. Probeer veel te fluiten, veel kilometers te maken. Want dan op een gegeven moment bepaalde situaties, die heb ik 1000 keer meegemaakt. Ja, en op een gegeven moment weet je wel hoe je erop moet acteren. Dus dat probeer ik jonge gasten ook altijd veel mee te geven. Veel fluiten, veel kilometers maken. Dan leer je inderdaad ook van, joh, ik heb nu gereageerd op een speler en die reageerde er niet zo goed op. Nou, wat kan ik de volgende keer eventueel anders doen, zodat die verhoudingen wel goed blijven? Nou, dus dat.
Ik moet zeggen, de afgelopen jaren merk ik wel, hè, met name op het eerste klasniveau, jonge scheidsrechters, goed hoor.
Ja.
En die mogen ook wel fouten maken, ik heb helemaal geen probleem mee. Echt, gewoon zoals ze zo. Ze mogen ook fouten maken, ze moeten ook leren natuurlijk. Ja. Maar kort bij het spel, volgen de situatie goed.
Wow, ja. Heb ik onderdeel wel, zijn van.
Absoluut.
Ja. Normaal doen.
Ja.
En normaal doen, gewoon normaal gedragen.
Zo is het. En wat Kinland zegt, sluit ik me bij aan. Ik heb jonge scheidsrechters gezien. Picobello.
Ja.
Picobello. Ja. Dus.
Die jongen uit Eiberg, die vind ik ook goed. 16 jaar was hij, hij is nu iets ouder. Maar...
Kai Meijer.
Ja, Kai Meijer. Vind ik echt een talent.
Ja, is het ook.
Die floot een keer Eibergen tegen Rudy op een verdwaalde dinsdagavond. Komt er een jongen aan, 15 jaar, met zijn vader mee. Vind ik sowieso al leuk.
Ja.
Die floot een picobello wedstrijdje. Waar zit hij nu eigenlijk?
Hij fluit op het allerhoogste jeugdniveau. Dus Kai ontwikkelt zich heel erg goed.
Ja. Maar is een scheidsrechter altijd objectief? Is er nooit een gevoel van, ik ben wel iets meer voor die ploeg?
Nou, het ligt eraan wie de assistenttrainer is.
Normaliter ga je ervan uit inderdaad dat de scheidsrechter altijd niet, objectief bent.
Dat doe je niet.
En,
dat zei je?
Dat doe je niet als scheidsrechter.
Nee, maar okay.
Wat ik wel vind, en dat is ook inderdaad wat ik clubs altijd meegeef. Zorg gewoon dat je een goede gastheer bent. En afgelopen week floot ik op het Tempelman toernooi. En dat fluit ik elk jaar in Nieuw-Leusen. Nou, Nieuw-Leusen is natuurlijk ook nieuw op de eerste klasse niveau. En toen zei ik ook tegen de teammanager. Ik zeg maar, neem je nou in de week voorafgaand aan de wedstrijd ook even contact op met een scheidsrechter? Oh ja, nee, dat ben ik niet gewend. Ik zeg, nou, dat zijn van die kleine dingetjes, zeg maar. Ik zeg van... En het is helemaal niet dat je een scheidsrechter hoeft te pamperen of zo. Maar hoe ga je met elkaar om? En dat zijn van die kleine dingetjes.
Hoe doe je dat dan?
Nou ja, goed.
Wat moet een bestuurder of een...
Nou, je moet allereerst helemaal niks. Alleen je ziet gewoon dat door het digitale tijdperk... de contactmomenten steeds minder worden.
Nee, maar ik vind het wel mooi dat je dit zegt. Maar wat wordt er dan gezegd?
Maar Gerard, je kunt een scheidsrechter voor de tijd bellen... en zeggen, hoe laat bij ons?
Ja.
Ik sta bij de parkeerplaats, ik haal je op. Ja.
Ja.
Ik ga je begeleiden, ik krijg wat te drinken.
Ja, ik laat je uitpraten.
Ik breng je ook weer terug naar de parkeerplaats, Gerard.
Ik laat je uitpraten, maar die vraag stelde ik eigenlijk aan Maurice.
Ja, maar jij stelt van die vragen, daar denk ik van ja...
Nee, waarom? Nee,
maar fatsoenlijk opgevoed mens, die weet dan het antwoord wel.
Fatsoenlijk opgevoed mens, dus jij insinueert nu wat.
Nee, ik zal even voorlezen. Dit is, dit heb ik dit seizoen meegemaakt. Dit is bij Overdinkel, doen ze het ook hartstikke goed. Benny Haanberg. Goedenavond, de heer Van Lossen. Zie dat u bent aangesteld voor de wedstrijd Sportclub Overdinkel tegen KOSK. Neem aan dat je dit bent en anders hoor ik van je. Indien nodig hoor ik graag. De wedstrijd kan wat mij betreft, mits de weersomstandigheden, geen roet in het eten gooien, gewoon doorgaan. Nou, ik zeg, nou hartstikke
Maar laat duidelijk zijn.
Dat is toch
mooi.
Leuk dat... dat mooi, maar... En die man die stond mij gewoon keurig op te wachten. Ja. Die zei van, hoe laat ben je er?
Nee. Heel eerlijk, ik wist het ook niet.
Even terugkomen wat er in de eerste klasse natuurlijk bij komt. En daar kun jij natuurlijk over oordelen. Je krijgt vaak in twee situaties neutrale trio's. Dat is op het moment dat jij in de top van de eerste klasse speelt. Of onderin tegen degradatie. En als je in een grijze middenmoot speelt. Helaas, de KNVB is er heel druk mee bezig om assistent scheidsrechters te werven. Maar in de eerste klas gebeurt het regelmatig. Als een van de twee assistenten afzegt. Dat de KNVB dan uiteindelijk besluit. Om inderdaad beide assistenten ervoor af te halen. Nou, dat is voor clubs best lastig. Want je moet een assistent scheidsrechter van je club hebben. Ben je die wel nodig? Ben je die niet nodig? Op het moment dat jij als eerste klasse. Dus in een vroeg stadium even contact legt met de scheidsrechter. Dan kan die jou ook verwittigen. Joh, luister. Ik kom alleen. De zorg dat je assistent scheidsrechter
eigenlijk wordt er nu een oproep gedaan. En de goede zin van de woorden, let wel. Dat clubs er verstandig aan doen en goed aan doen. Om voor die tijd de contacten met de scheidsrechter van dienst op te nemen.
Absoluut.
Ik sluit aan bij Kenan.
Maar als trainer doe je dat toch ook? Als trainer doe je dat toch ook? Mag ik hopen?
Ik bel een scheidsrechter. Ik heb nog
nooit een scheidsrechter niet te bellen.
Misschien wel moeten doen.
Nee, maar gewoon ontvangen doe je toch ook.
Geen kaart gescheurd.
Nee, maar ontvangen doe je toch ook. Of ontvang jij nooit een scheidsrechter als trainer? Van leuk dat je er bent vandaag, dit en dat.
Een scheidsrechter wordt bij de club waar ik altijd, de clubs waar ik gewerkt heb, ontvangen door de club.
Ja, maar ga jij voor de tijd met de scheidsrechter praten?
Ik praat met een collega trainer, maar die scheidsrechter komt wel eens bij me.
Als je op tijd zijn, vaak in die
bestuurskamer.
Dat is wel belangrijk.
Even een babbel met elkaar.
Weet je, ik heb ook wel eens meegemaakt. Daar stonden de tenen wel eens krom van in mijn schoenen. Daar kwam ik in een bestuurskamer bij een tegenpartij. En er zit een grijs scheidsrechter. Ik ken er een aantal. Die kende mij. En die begint heel amicaal tegen mij te doen. En dan zit ik, daar zit niet prettig. En daar zit een collega trainer die kent die scheidsrechter niet. Dat is een tip die je misschien als scheidsrechters mee kunt geven. Als jij een trainer goed kent als scheidsrechter, ga niet te amicaal voor de wedstrijd meer
op. Niet met voornamen spreken.
Gerard, nou, dat dus. Ja. Die jongens die trainen, die scheidsrechters, zegt Maurice ook. Ja. Maar op die training, daar praten ze ook over de trainers die ze hebben gehad. Ja, ja. Duizend vervelende klier en die over een commentaar op.
Maar dat duurt te lang.
Klopt dat?
Nee? Dan kan ik een heel mooie anekdote over vertellen.
Nou ja, vooral assistent scheidsrechters natuurlijk. Dat is natuurlijk vooral assistent scheidsrechters. Je hebt hele eerlijke. Je hebt inderdaad sommigen die het allemaal iets minder nauw nemen. Mm. Natuurlijk wordt daar over gesproken. Maar goed, net zoals dat jij als spelers en als trainers een eerste indruk kunt maken. Dat is ook altijd wat ik die jongens meegeef. Zorg gewoon dat je goed beslagen en goed voorbereid ten ijs komt. Dus op het moment dat ik een warming-up doe, loop ik altijd even langs de trainer. Ja. Ik zorg dat ik wedstrijdverslagen heb gelezen. Dat ik in ieder geval zo'n man het gevoel geef. Of hij nou goed fluit of slecht fluit vandaag, want dat heb je niet altijd. We hebben altijd een mindere dag. Maar hij weet in ieder geval waar je het over hebt. En dat kun je op elk niveau waarop je actief bent, kun je dat doen. Dus dat probeer je wel mee te nemen.
Net als een trainer voorbereiden op het beste. Ik heb trainers, scheidsrechters meegemaakt. Ik bedoel, ik had een haat-liefdeverhouding mee. Het lag vaker aan mij dan aan de scheidsrechter. Zo eerlijk moet ik zijn. Maar waar ik niet tegenkom.
Ik heb wel eens tegen hem gevoetbald. Ja. Dan kreeg je wel eens scheidsrechtersfluitjes gewoon naar zich toe geworpen.
Echt waar?
Van, als jij het beter kan, ga je lekker zelf fluiten, Gerard.
Die man had voorkomen gelijk.
Ja, het was gewoon een oefenwedstrijdje.
Maar die bestaan niet meer. Oefenwedstrijden bestaan niet meer. Nee,
maar Gerard was wel een goede trainer, hè?
Ja, toptrainer.
Hele goede.
Iedereen loopt met
een
beetje.
Nee, maar waar ik niet tegen kan, is dat een scheidsrechter het belang van een wedstrijd niet kent.
Nee, klopt.
Ja. En of er nog een periode gaat, of op behoud, of klassebehoud. Als die man niet weet wat er aan de hand is, dan ga ik rijden.
Nee, klopt.
Dan ga ik rijden.
Dat is anders als ze van tevoren wel bij je zijn. Jullie schelen dit. Die gaat nog om een periode. Ja. Die weten van alles. Denk je, die is goed voorbereid.
Dan maak ik me daar geen zorgen.
Denk je, dit gaat wel goed komen. Goede wedstrijd.
Ik bedoel, er zijn ook spelers die zeggen, ik heb een tijd gehad dat ik wilde weten wie er floot. Dat is niet goed, want dan ga ik me erop voorbereiden. En zeker als ik daar zelf een slechte ervaring mee had, ging ik me opfokken. En dan ging ik mis. Ja. Nogmaals, lag vaak aan mij.
Gerard, Kenan, wat zijn de verwachtingen bij Gilles 12?
Nou ja, ik denk dat we vorig jaar een prima seizoen hebben gehad. Ja dit jaar gaan we denk ik op dezelfde manier verder. En hopelijk dat we ergens een na-competitieplek ballen.
Ja, want in de aanloop naar deze podcast, toen, ik weet niet wie dat zei, iemand die zei mij dat het volgend jaar, dat er wel eens tussen Longa en Bombay zou gaan, waarop ik gelijk zei, ja, maar we luisteren, er zijn meer clubs. En Achilles 12, niet omdat je nou eens aan tafel zit. Nee. Je bent vorig jaar niet voor niks, heb je tot aan het eind meegedaan om
de competitie
dat bedoel ik
de betere van de
en ik begreep van jou, Kenan, dat je er niet minder op bent geworden.
Nee, eigenlijk zijn we er in de breedte zijn we sterk.
Het wordt weer een zeer interessante competitie. Ja. SVZW is eruit. Er zijn clubs die blij zijn dat Berken er niet bij ingekomen is. Zullen jullie ook zijn,
klopt,
denk ik.
Dat klopt, ja.
Dus het zit allemaal weer behoorlijk dicht bij elkaar. Het belooft weer zeer interessant te worden.
Jij wilde nog wat over de zomer.
Ja, goed. Het is een beetje mosterd naar de maaltijd. Oh. Maar we zitten nu ruim een uur hier te lullen.
Nou, dat is goed.
En we hebben
SVZW.
Wij hadden
eigenlijk moeten winnen, hoorde ik.
Wij hebben
AZSV. Diego van der Weijden weer twee keer gescoord.
Met dank aan de keeper van AZSV, Guus Vaags genaamd. Heeft anderhalf jaar bij HHC. Graafschap weet ik niet.
HHC Hardenberg.
Hebben ze toen uit Australië opgepikt. Ik kwam terug uit Australië. En die werd dan redelijk wat bombardie binnengehaald bij HHC. Is niet gelukt. Heeft er anderhalf jaar gekiept. En een zeer goede bekende van mij. Die is bij de wedstrijd SVZW. Of AZSV SVZW geweest. En die zei. Neutraal was die. Is die. Dat SVZW meer had verdiend. Dan dat ze uiteindelijk.
En de slotfase.
En hetzelfde geldt voor Kwik 20. Goede kennis van mij was bij die wedstrijd. En die zei, 2 punten laten liggen. Kwik had veel meer verdiend. Moest in Barneveld spelen.
Okay. SDVB.
Er is in de zomer wel het nodige gebeurd. Ik hoor Maurice net zeggen, scheidsrechters hebben geen rust. Nou, voetballers hebben dat wel. Hè, los van clubs die dan in 2 blokken hebben getraind. Maar dus in de zomer is er wel wat gebeurd. Want daar had ik mij dus ook al geprepareerd. Wat ik heel mooi vond toen ik dat hoorde.
Kun je gewoon zeggen hoor.
Op initiatief moet ik zeggen. Die naam is hier wel eens voorbij gekomen. Silva Senna van de Veen. Die is van 37 naar SVZW is gegaan.
En Juventa begonnen.
Klopt.
Ja, en Juventus ook zijn club.
En nog gaat Keno.
Nee. Diezelfde Senna, die heeft, of Silva, die heeft het initiatief genomen dat er in de zomermaanden, in de rustige periode, bij Juventa 12 getraind kon worden. Dus spelers van, of het nou Steve of was,
MVV,
Enter, Excel, overal vandaan, die kwamen 2 keer per week, als ze belangstelling hadden, kwamen bij Juventa bij elkaar en gingen daar na een warming-up, gingen ze een partijspel spelen. Vond ik opvallend en ook mooi. Dat is één. Weekendvoetbal hebben we hier ook al eens aan de orde gehad. Ja. Er is door buiten ons bereik, ik hoor Paul al je denken en daar gaat hij het ook nog wel zeggen. SV Grol heeft een brief geschreven richting de KNVB. Dat ze het niet eens zijn met het ook voor de tweede en derde klasses verplicht stellen van weekendvoetbal vanaf 2026. Daar is een bijeenkomst geweest in de zomerperiode. Er zijn wat clubs bij betrokken geweest, 6, 7. 40, 50 clubs hebben een goedkeuring daar ook aangegeven en waren het er ook mee eens. Er is een gesprek geweest en dat heeft geresulteerd in een brief gestuurd naar Jan Dirk van der Zee, de voorzitter van het amateurvoetbal vanuit de KNVB, dat ze Jan Dirk van der Zee hebben uitgenodigd voor een gesprek om af te zien van het weekendvoetbal. Laat ik het heel kort samenvatten met argumenten, zijn hier al voorbij gekomen. Misschien is het een aandachtspunt voor ons om dat in een eerstvolgende podcast of een van de eerstvolgende podcasts nog eens een keer aan de orde te stellen. Ja. Zodra dat gesprek met Van der Zee geweest is, kunnen we daar misschien ook over terugkomen. En wat mij nog meer opvalt.
Hou jij dat in de gaten, Gerard dan?
Ik hou dat in de gaten.
Oké.
Okay. Okay, mag jij noteren in het grote boek van je.
Nog meer? Ja.
Ik heb één ding nog meer wat mij opgevallen is.
Heb je dan Jordi Beeksma. Heb je dan alles uit je hoofd ook? Heb je dan alles
Jordi Beeksma
verteld in de eerste podcast? Jordi Beeksma.
Jordi Beeksma.
Ben je tegengekomen bij Hogeveen?
Die is hier, heeft hier eens aan tafel gezeten. Jordi was trainer van Bergentheim.
Promoveerde met Bergentheim.
Gepromoveerd. En na de promotie maakt Jordi toch wel als een beetje donderslag
de
bij de hemel. Dat hij bekend dat hij stopt.
Ondanks contractverlenging.
Ondanks contractverlenging. En hij, ik zag hem gisteren op de bank zitten bij Hogeveen. Daar is hij assistent trainer. Hij woont ook in Hogeveen. Ik heb Jordi gebeld. Ik heb eens gevraagd van, god Jordi, wil je iets vertellen waarom dat nou, waarom je in één keer plotsklaps bij Bergentheim bent vertrokken. Het gevoel was niet meer goed, zegt hij. En dan toen heb ik mijn conclusie getrokken. Dus dat is de reden dat hij. Nee, maar Paul, waarom ga je nou staan? Ga je weg?
Ik moet de telefoon toch opbergen.
En dat is wat mij afgelopen zomermaand is opgevallen. Maar ik hoor al wel, ik zie al wel, ik merk al wel in deze tafel.
Maar Beeksma is.
Dat het allemaal overbodige informatie
maar even,
is.
Nee,
helemaal
Gerard.
Helemaal
even rust, even rust, even rust. Even rust.
Ik heb gezegd waar ik wilde zeggen.
Beeksma heeft Bergentheim dus niet verlaten om assistent te worden bij Hogeveen?
Nee, van toen Jordi bekendmaakte voor zichzelf de beslissing had genomen om te stoppen bij Bergentheim. Heerenveen was er geen verborgen agenda.
Okay.
Hij had niks achter de hand.
Nou, okay. Duidelijk. Hij heeft wel altijd een duidelijke mening over dat voetbal.
Hij is ambitieus,
op X.
Hij heeft duidelijke mening. We hebben hem niet voor niks hier eens een keer
gewoon correcte vent.
Ja, ja, zeker. Ja, niks mis mee. Ajax-fan, hè? Moet je goed doen.
Ja, daar is zeker niks mis mee.
Zoeken jullie nog wat scheidsrechters, Maurice?
Hey. Nou, er komt toch een cursus weer?
Ja, nee, ja. Inderdaad. Midden september dan starten wij weer met de cursus verenigingsscheidsrechter. En dat is gewoon om de eerste kennismaking te maken. Joh, wat vind ik nou van de scheidsrechter? Hoe moet ik volgen? Hoe moet ik met trainers omgaan? En dat is gewoon heel laagdrempelig. Die begint inderdaad in september weer. Dus mocht je inderdaad in de omgeving Nijverdal, Rijssen, tot en met Hardenberg ommen woonachtig zijn. En denken van god, ik vind dat toch wel... een interessante ding om eens te kijken of fluiten wat voor mij is. Dan kijk op onze website van de scheidsvereniging Nijverdal. En dan is daar zeker nog plek.
Iemand uit Haagsbergen mag ook meer doen. Misschien?
Wij hebben in deze contrai ook goede scheidsrechtersverenigingen. Die doen ook een eigen cursus.
Even nog kort. Je bent verenigingsscheidsrechter bij Excelsior 31. Maar jullie gaan over de planning. Eén strookt niet met het ander natuurlijk.
Hoe bedoel je dat?
Excelsior 31, daar leid je dan verenigingsscheidsrechters voor op.
Ja.
Maar jullie stellen soms scheidsrechters aan. Gaat dat dan niet ten koste van de verenigingsscheidsrechter?
Nee, zeer zeker niet. Kijk, uiteindelijk is het aan de club om te bepalen van wat een clubscheidsrechter al dan niet wel aan kan of niet aan kan. En ja, vooral divisieniveau. Kijk, dat is vaak net nog een stap te ver.
Duidelijk. Kenan. Ik was nog wel benieuwd naar jou, Bert. Jij gaf in het begin aan van nou ja, het trainersvak vond ik... ik vind het scheidsrechtersvak nu wel heel erg mooi.
Ja, vind ik leuker.
Leuker?
Ja, omdat het qua tijd, mijn time management... ik vind trainen ook hartstikke leuk. Ja, en ik kom bij diverse clubs en dat vind ik ook alweer leuk. Want de ene club heeft het heel goed georganiseerd, dat weet jij als geen ander. Maar bij een andere club denk je van nou word je gewoon aan je lot overgelaten.
Ja. Ja. Er zijn meer oud-trainers. Peter Schulder, de naam is ongetwijfeld ook bekend. Daar was ik toevallig zaterdagavond op een feestje. En die fluit ook. Die is ook gestopt die was al een tijd gestopt als trainer, een tijd geleden.
En ik denk
was,
dat jij ook een goede
TC-lid bij Sparta Enschede. Ja. En die fluit nu.
Maar die doet toch ook TC-werk bij Sparta Enschede?
Dat deed hij, want daar is hij mee gestopt. Hij gaat zich nu volledig richten. Oei. Maar hij gaat fluiten. En de grootste uitdaging voor hem is, zegt hij zelf, behalve dat hij bij Sparta dan fluit, ook bij andere clubs doet hij dat. Op verzoek. Maar dat hij ook lagere teams gaat fluiten waar wel eens een keer wat mee aan de hand is.
Oh ja.
Weet je wel, waar wel eens een keer wat uit de hand wil lopen. En dat ziet Peter als een hele mooie uitdaging.
Ja. Ik heb nou een vraag aan Gerard.
Nou komt het.
Gerard, je bent begonnen met de voorbereiding weer, neem ik aan.
Ja, Paul, heb je goed.
Hoe ziet het eruit met de gameplan? En neem je daar ook de set pieces in mee in de trainingen?
Weet je, Paul. Je kijkt erbij. De manier waarop je erbij kijkt, zouden mensen eigenlijk moeten zien. Oh, we zouden het trouwens gaan opnemen, hè? Klopt. Klopt hoor.
Ja, we zijn al aan het opnemen.
Op beeld, sorry.
Nou, ik zal even...
opnemen, ik ook nog
een vraag over stellen.
Daarover gesproken...
Gebruik nou normale termen.
Nee.
En tegenwoordig, als je een normale term gebruikt, dan snap je ze niet meer.
Nou, ik zal even nog één ding tot slot. De camera's zijn er, dus binnenkort wordt het gewoon allemaal opgenomen. Echt serieus.
Okay.
Ik heb van de sportafdeling begrepen dat de camera's zijn. Peter Heideman die gaat ook knikken nu van de camera's zijn er voor wat betreft...
En de camera is vooral gericht op een van ons...
gewoon degene die aan het woord is.
De camera is gericht op de man die met de bezemstil hier naartoe is gekomen.
Nee, er al eentje.
Tuurlijk. Bert, doe me één lol.
Ja.
De podcast moet wel weer op Spotify komen. Want ik heb van de zomer iemand
ook.
Elke keer met appjes werd ik bestookt. Van, moet op Spotify. Waarom staat het niet op Spotify? Want ik heb vrienden die willen dat graag luisteren.
Ik wil er alleen een beetje lekker cynisch over doen, Paul Krabbe. Maar kijk, wij zitten hier natuurlijk niet voor onszelf. Los van het feit dat we het allemaal leuk vinden om te doen.
Gerard, je hebt gelijk. Ik zal daar ook even uitsluitsel over geven.
Terugkomen. De meeste van de luisteraars, en er zijn er inmiddels
duizenden, je hebt gelijk. Ja.
Die moeten Spotify kunnen beluisteren.
Je hebt gelijk.
Dan kun je allemaal een beetje onzin vinden. Is geen onzin.
Nee, je hebt gelijk. Daar wordt ook aan gewerkt via de technische afdeling. En het schijnt dat je de vorige podcasts allemaal niet meer terug kan luisteren. Dat is helaas. Maar dat we vanaf morgen... Dus nu
is dan wel op een andere app te vinden, Bert.
Nee, dat is allemaal niet meer terug te vinden op een andere app. Dat heeft iets met techniek te maken, maar daar heb ik geen verstand van.
Oh, ja, goed.
Kenan, dankjewel. Kom dit seizoen een keer weer langs, Boris. Ja.
Graag
zo min mogelijk kaarten, dat je wel toevertrouwt.
Zouden wij ook niet aankondigen in elke podcast aflevering wie de gast volgende week is. Dat was een idee van Paul Krabbe. Vond ik geen slecht idee.
Oh, het is geen idee van mij. Nou, wie dat hoeft voor mij ook niet. Maar Gerard, als het goed is, heeft Gerard wat geregeld.
Nee, wij hebben afgesproken afgelopen vrijdag, toen we aan het voorbespreken waren voor wat het
wie komt
was.
Er op maandag dan?
Komt de voorzitter van NEO, meneer Zeevalking, die komt hier en die komt iets vertellen over NEO. Want er is natuurlijk het nodige gebeurd bij NEO.
Okay.
Heel veel gebeurd.
Nou, mooi. Nou, volgende week gaan we het onder andere hebben over NEO.
Dat
hebben
we al besproken, toch?
Ja, heel goed.
Volgende week gaan we het hebben over
Edwin Zeevalking is volgende week onze gast.
Een van onze gasten volgende week dus.
En Bert, we zouden ook nog even vertellen. Dat, kijk, Rick, die schuift dan niet meer aan.
Ja,
dat
hebben we al
aangekondigd.
Ik moet met de bus weg.
Dat wij die plek die Rick normaal...
En een beetje rouleren.
Dat rouleren we.
Ja.
Nee, dat is duidelijk voor de luisteraars.
Kun je dan nog een paar keer bellen, Maurice? Gaan we nog een paar keer bellen?
Tuurlijk, dus. Altijd.
Nou, er zijn toch meer mensen die we gaan bellen?
Ja. Graag gedaan.
Jolie
Beeksma. Jij belt zonder dat we het weten.
Maurice, dankjewel. Kenan, dankjewel. Gerard, dankjewel. Paul, dank.
De Amateurvoetbal Podcast. Oost. Podcast.